Goedemorgen, broeders en zusters. Uit het hoog noorden voor mij. Ik woon op de Lage Veluwe. Voordat ik hier ben gaan staan, zijn er al heel wat indrukken bij mij naar binnen gekomen. Met de broeders in de consistorie, is dat denk ik, hè? Als je zo'n zaaltje hiernaast hebt, heet het consistorie. Spraken we over de komst van de Heer. En net voor deze kans, of achter deze kans, sprak de broeder weer over de komst van de Heer. En zelfs over dat onderwerp. En dat onderwerp wat in Gorredijk door deze beide broeders besproken wordt, is toch wel bijzonder. Want datzelfde onderwerp heb ik een dag of 14 geleden ook ergens behandeld, over gesproken. Want dat is waar we heel weinig over nadenken. Hè? Wij proberen allemaal te ontkomen voor de komende toorn. En dat zijn we, als het goed is, omdat we geluisterd hebben naar de stem van de Heer Jezus. Maar wat dan? Wat gaan we dan doen? Wat is dan onze bediening? Nou, dat is heel mooi om daar eens over na te denken. En daarvoor zou u bijvoorbeeld de gelijkenis van de ponden alles kunnen lezen. Of u zou Psalm 2 alles kunnen lezen en in de Openbaring. En dan zien dat wij wel een hele bijzondere positie hebben ontvangen in onze heiland. En dan was ik ook heel verheugd met de broeder die twee van zijn kinderen bij zich heeft. Ja, dat maakt toch wel wat indruk zo. Dus ik ben eigenlijk een beetje omhand, want ik had een onderwerp en nu probeer ik een verbinding te krijgen met het onderwerp, want u zit nog steeds in dat, wat gaan we nou doen straks, hè? Als wij opgehaald zijn. En daar ga ik niet maar zo aan voorbij. Ik vind dat een hele mooie toon die u gezet hebt. En toen dacht ik, nou misschien, ik had een tekst opgelezen. En eerst, ik had ook nog wat anders. Ik had hier een briefje bij me, waar allemaal kronen op genoemd worden. Want dat zongen we net. Dus laat ik daar dan mee beginnen. Ik noem ze gewoon en dan laten we het maar weer gaan. Maar u hoeft ze niet allemaal op te zoeken hoor. Maar in 1 Korinthe 9 wordt een onverderfelijke kroon gesproken. In 1 Thessalonicenzen 2 wordt gesproken over de kroon des roems. Dan kennen we in 2 Timotheus nog de kroon der rechtvaardigheid. We kennen in Jacobus 1 vers 12 de kroon des levens. Dan kennen we in 1 Petrus 5 vers 4 de kroon der heerlijkheid. Dan kennen we in Openbaring 3 keer een kroon. Uw kroon en nog een keer kroon. Maar het is duidelijk. Er zijn verschillende kronen en er wordt ons een kroon beloofd, maar je kunt de kroon ook verliezen. Daar moet je maar eens over nadenken. He, dus er is voor ons een kroon, die is u beloofd, maar als u daar geen acht op geeft, zoals Esau, dan ben ik heel kort in de bocht, u bent onverschillig, u zegt, nou laat die kroon maar zitten, geef mij nog maar iets anders, wat ik veel leuker vind, wat uiteindelijk wel tijdig is, maar die kroon hoef ik niet. Ja, dan is het de vraag of de Heer u die kroon geeft. Maar hij is u beloofd. En in de Johannesbrief staat zoiets als, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Dus er is wel iets te halen bij de Heer. Er is iets beloofd. En dat is de brug tussen het laatste liedje wat we zongen en deze aantal kronen. En dan wou ik graag nog naar Handelingen 13. Die tekst had ik wel voorbereid. En dan komen wij, denk ik, ook bij het onderwerp wat de broeder net aanhaalde. En dan ga ik naar het thema waar ik met u over na wilde denken uit Jacobus. Maar in Handelingen 13, vers 34, is Paulus aan het woord. En dan begint hij al eerder. En dan gaat het over de opstanding van de Heer Jezus. En dan wordt daar in vers 34 een heel mooie uitdrukking aangegeven. En die uitdrukking wil ik u graag delen. Dat is in hoofdstuk 13 van Handelingen en vers 34. Ik val er zo middenin, hè, maar dat komt, als je helemaal begint, dan kom ik niet meer aan mijn preek toe. Dus ik doe gewoon even om de verbinding met u te houden. Want dat vond ik belangrijk. En dat hij uit de doden, dat gaat over dat God zijn zoon hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij weer tot ontbinding zal weerkeren, heeft hij aldus gezegd, nu stop ik eventjes, in de psalmen, psalm 16, daar heeft Paulus het over, daar gaat het verschillende keren over, daar gaat het ook in Handelingen 2 over, heeft God al beloofd dat er overwinning zou zijn op de dood en dat iemand ooit zou sterven, maar niet in de dood zou blijven. En daar had David het over. En als je de psalm leest, denk je dat David het over zichzelf heeft. Maar dat kan niet. Want David, zijn graf is nog steeds in Jeruzalem. Dat zegt ook Petrus daar. Maar waar het over gaat is dat in die Psalm 16 gesproken wordt over de opstanding. En daar wordt het ook de belofte genoemd. En dat woord belofte wordt ook in Handelingen 2 gezegd. En die hebt u en ik ook ontvangen toen wij tot geloof kwamen. Dat is de belofte. En die belofte, zou je kunnen zeggen, redt u ook van de komende toorn. Dat is het eeuwige leven wat u ontving toen u een kind van God werd. En dat is uw garantiebewijs. Dat is ook uw, Johan de Heer zegt geloof ik, het pand wat hem toevertrouwd is. Dat heeft allemaal te maken met dat u het onvergankelijke leven ontving toen u gelovig werd. Dat zegt Paulus in Efeze. Nadat u gelovig bent geworden, ontvangen hebt de Heilige Geest der belofte. Dus het was een belofte die gegeven werd in de psalmen. Maar diezelfde belofte houdt verband met een andere belofte. En nu lees ik het even verder. En ik zal u het heilige van David geven, wat betrouwbaar is. En dat heilige van David, dat was een belofte, namelijk de Heilige Geest. Maar David kreeg nog een belofte. Weet u dat nog? David zei in 2 Samuel tegen de profeet, ik heb vannacht zo goed geslapen en ik heb gedacht, ik ga voor God een tempel bouwen. Nou, zegt de profeet, goed plan, doen. Doe wat in uw hart is. Maar het plan schijnt niet zo goed te zijn geweest, want later komt de profeet erop terug. Hij zegt, je mag het toch niet doen. Maar, God zal voor jou een huis bouwen. En dat gaat hij nog doen, door zijn zoon, die eeuwig leven tot stand zou brengen. En dat was de Heer Jezus. Dat was de zoon van David. Dus er wordt ook ooit nog een keer een troon van David opgesteld. Als u dan denkt aan de belofte, als u dan denkt aan de eeuwige geest die u ontvangen hebt, aan het nieuwe leven, als u dan weet dat u aan Christus bent toevertrouwd, één lichaam met hem bent geworden, en als u altijd bij hem blijft, voor tijd en eeuwigheid, wat denkt u dan waar u zult zijn en wat u zult doen? Eigenlijk hoeft u dan maar één ding te doen, het bestuderen van Christus. Dan weet je wat je bediening is. Dan weet je wat je doel is. En die beloften aan David verkondigd, de troon die hij zal oprichten in Jeruzalem, nadat hij alle vijanden geslagen heeft, Psalm 2, dan hebben we toch een geweldige belofte. Dan weten we dat hij ons niet gesteld heeft tot het verkrijgen van toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Dan weten wij dat we met de Thessalonicenzen bekeerd zijn van de afgoden, dienen in de evangelieverkondiging, zijn zoon verwachten uit de hemel, verwachten, dat we dan met hem zullen heersen in eeuwigheid en zullen delen in het oprichten, in het neerslaan van vijanden, in het eeuwig delen in zijn heerlijkheid. Want, zegt Romeinenbrief, en je komt er in alle brieven tegen hoor, dit soort dingen, want indien wij met hem zullen lijden, dan zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Weet u, als je Gods woord kent, is dat een bron van leven. En het tilt je uit de waan van de dag. En toen ik de jonge mensen binnen zag komen, kreeg ik ook gelijk de koppeling met de oude broer Gert Franken. Die kent u ook natuurlijk wel. Die in de laatste fase van zijn leven is, zegt hij. Toen ik tot geloof kwam, was ik 15. En toen ging ik naar de broeders toe. Ik zei, ik wil graag wat meer bijbelonderricht. En toen ben ik naar Gert toe gegaan en ik zei, Gert, kun jij ons geen bijbelles geven? En jarenlang hebben we bij Gert, om met de oude woorden te spreken, heb ik aan de voeten van Gert gezeten. Hè? Het woord bestudeerd. En we begonnen met de Romeinenbrief en daarna met de Hebreeënbrief. Ik ben het nooit vergeten. En als ik zie jonge mensen, zoek iemand, je vader of je moeder of wie dan ook, die je de woorden Gods toevertrouwt. Waardoor je vastheid krijgt in je leven, zodat het gezaaid mag worden in een ontvankelijk, in een zacht gemoed. En dan ben ik in Jacobus en daar wil ik graag naartoe. Maar niet naar die tekst, maar wel naar Jacobus. Dus ik hoop dat ik de verbinding gerespecteerd heb met de broeder over de toekomende tijd, over de beloften aan David gegeven. En ik wil nu gaan naar een soort aanschouwelijke woordverkondiging, waarbij ik veel nadenk over wat Jacobus zegt in Jacobus 4... En we zitten dan midden in de Jacobusbrief, maar Jacobus is een hele mooie brief. is een hele praktische brief. Ik vind het geen moeilijke brief. Luther vond hem wel moeilijk. Weet u wat Luther zei van de brief? Steek hem maar in de brand. Hij noemde het een strooienbrief. Hij kon er niks mee, zei hij eerst. Ik zeg het heel zwart-wit, hè. Hij noemde het een strooienbrief. Hij had er moeite mee. Omdat hij geloofde dat je alleen maar door geloof zalig zou worden. En het lijkt dat Jacobus dat niet onderschrijft en dat hij zegt, je moet zalig worden ook door werken. Dan denk er maar eens over na. Maar dat is de inhoud van de Jacobusbrief. Maar daarom vind ik het een hele mooie brief, want het komt erop neer dat als je echt gelovig bent, komt dat er ook uit. Anders is er geen geloof. En dan zeg ik het ook wel heel kort, maar ik ga nu naar Jacobus 4. En ik val er zo middenin. Er staat bij mij boven het voorbehoud van Jacobus. Ik lees de vertaling van 51. Welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad. We zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en een winst maken. Ach, zegt hij, gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn. Want gij zijt een damp, zegt hij over een mens. Gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heer wil, zullen wij leven of dit of dat doen. Maar, zegt hij in vers 16, nu roemt gij in uw grootspraak, al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Aansluitend natuurlijk op zijn uitspraak hier. Dus hij begint met de uitdrukking, of eigenlijk met de stelling, dat het plannen maken zonder er rekening mee te houden dat jij die plannen helemaal niet kunt uitvoeren, omdat je helemaal niet weet wat er morgen gebeurt, dat je een hele verkeerde toon zet. Ik. En kijk eens naar mij en let eens op wat ik allemaal ga doen. Ja, zegt Jacobus, dat is toch vreselijk dwaas. En er zijn natuurlijk meer van dit soort voorbeelden in de Bijbel, dat iemand dingen spreekt die niet horen bij het feit dat hij maar gewoon een mens is. De Bijbel noemt het hier een damp. Maar ik weet niet of u 's morgens wel eens vroeg opstaat in deze tijd van het jaar. Dan kan het mistig zijn van de damp die optrekt. En dan als de zon komt en liever nog een beetje wind, dan is die damp zo weg. Zo'n damp is dus maar even, zo'n ochtendmist. Petrus, die hier vlakbij staat, de brief van Petrus, die noemt de mens niet een damp, maar die noemt de mens gras. Nou, u hebt misschien gisteren gras gemaaid, maar als je een week later weer maait, dan ziet het oude gras bijna niet meer terug. Gras is ook maar even. Dus de mens is of een damp of gras, en je hebt misschien nog wel meer termen. Als je de prediker leest, dan zegt de prediker, dat is de Salomo, de zoon van David, die zegt, ja, de mens en het hele leven is eigenlijk heel ijdel. En met ijdel hoeven we niet te denken aan een vrouw. Ja, wel dat een vrouw ook kan ijdel zijn, maar een man kan het net zo goed zijn namelijk. Daar hoeven we niet direct aan te denken. Maar het ijdele is eigenlijk dat iets niet blijvend is. Dat zou je kunnen zeggen. En daar spreekt de prediker over. Die zegt dat alles wat een mens doet eigenlijk best wel triest is. Hij zegt, als je het doet om het najagen ervan en je geniet er niet van, ja, dan heb je ook niet voldoende wijsheid. Hij zegt, maar als je nou echt wijs wilt zijn, dan kan ik je één advies geven, zegt hij, en dat is, wie zegt dat? Ken de Heer. Kennis Gods, kennis van de Heer, is het begin van de wijsheid. Daar begint het mee. Als je dus God niet kent, of je houdt geen enkele rekening met God, en wat nog slechter is, als je God niet in je leven hebt aangenomen, als je geen deel bent geworden van God, dan is je leven echt een damp. En dan ben je echt als gras. Dan ga je voorbij. En het absolute unieke, denk ik, wat de Bijbel leert, is, en dat kun je ook zeggen met de woorden die Paulus in de Timotheusbrief schrijft, is dat de Heer Jezus, en dat lazen we net al in Psalm 16, bij zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En dat is het unieke van het nieuwe verbond. Want hij bracht een heel nieuw verbond. En er was maar één hoge priester, en dat is hij. En vroeger waren de legio, want iedere keer kwam er eentje te vervallen. En dan moest er weer nieuw gekozen worden. Dus het nieuwe verbond, waar de Heer Jezus hoge priester van is, is een eeuwig verbond, is ontstaan door de Heer Jezus Christus zelf, die dus onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En ook een eeuwig verbond, ook een beter verbond. En dat betere verbond, dat eeuwige verbond, maakt hij de gelovigen deelgenoot van. Door diezelfde geest die hij ontving bij zijn opstanding volgens Handelingen 2. En die eeuwige geest, dat eeuwige leven, die belofte, die is niet ijdel. Dat is precies het tegenovergestelde van het menselijke bedrijf. Van die damp en dat gras. Nou, als je dus in die stramien denkt, als je in die modus denkt, als je in dat denken je leven laat beheersen, van ik ga morgen dit doen of ik ga morgen dat doen, terwijl je niet eens weet of je er dan nog wel bent, dan ben je een dwaas. Dus de ondertoon van een mens zou moeten zijn, zo de Heere wil en wij leven. Gaan we op vakantie of doen we dit? En ik hoor dat nog wel eens bij oude mensen. Jonge mensen hoor je er nooit over. Ik ken iemand die zegt dat bijna bij al zijn plannen, bij gezondheid zegt hij dan. Maar hij bedoelt, ak het mag beleven, zeggen ze bij ons. Snapt u mijn toon? Snapt u wat ik bedoel? Als je dus aanschouwelijk vanuit de wijze man, de prediker Salomo, naar de mens kijkt en zegt, het is toch eigenlijk allemaal ijdel wat jullie doen. Je bent hard bezig, straks heb je een prachtig vermogen opgebouwd. Je sterft en je moet het nalaten aan iemand die er geen ene bal aan heeft gedaan. Dat is toch eigenlijk ook triest. Nou ja, geniet er dan maar van, zegt hij. Want morgen vergaan we. Maar wanneer je een christen bent geworden, en dan maak ik de verbinding met de broeder, als je een christen bent geworden, en je bent met de woorden van Paulus getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijn belofte, hè, of je hebt een vaderhuis waar een woning is, wat we net lazen, of je hebt een heimat, een echt thuisland, daar waar de Heer is, dan kan alles wat hier gebeurt heen en weer wapperen, maar dan is ons geloof gebaseerd op de rots, op het woord van God. En dat is wijs. En dat noemt de mens, dat noemt de Bijbel verstandig. Vandaar dus dat het ene voorbijgaande ijdelheid is en het andere het kennen Gods en je vertrouwen stellen op hem verstandig is. Het punt is alleen dat veel mensen daar geen direct resultaat van zien. Soms stel je je vertrouwen op de Heere God en verlies je je baan in sommige delen van de wereld. Of soms stel je vertrouwen op God en raak je je hele gezin kwijt. Of ze doden je zelfs. Dus de wereld als zodanig en het hele menselijke bedrijf heeft niet zoveel op met de Heer Jezus en met het evangelie. En hoe komt dat eigenlijk? Nou, dat komt omdat deze wereld ook niet beheerst wordt door de Heer Jezus nog, maar door de duisteren. Wij leven eigenlijk in vijandig terrein. En dat we hier in Nederland nog enigszins vrijheid kennen, is niet de regel. Is ook niet vanzelfsprekend. Dus als we een kind van God zijn, hebben wij het een en ander te verduren. En dat staat in het volgende gedeelte. Dus we hebben net gelezen in Jacobus 4, vers 13 tot en met 16, dat het verstandig is dat je weet dat je als mens tijdelijk bent en dat je dus maar moet hopen en verwachten dat de Heer je dat zal schenken. En dan in vers 7 van hoofdstuk 5 staat iets heel moois. En ik hoop dat u begrijpt dat dat aansluit bij de levenskroon, bij hetgeen wat de Heer voor ons heeft klaarliggen. Want in die nieuwe positie die je hebt ontvangen in Christus, loopt alles niet van een leien dakje. Hebben wij met van alles te maken. En dat noemt Jacobus in vers 7 van hoofdstuk 5. Dus nu lees ik nog van hoofdstuk 5 van de Jacobusbrief tot en met vers 11. En dit gaat eigenlijk over ons praktische leven en onze levenshouding. Heb dus geduld, broeders. Geduld. Tot de komst des Heren. Hé, hey, daar hebben we het ook al over gehad. De komst des Heren. Zie, de landman, dat is de Heer, de landman, wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft geduld. Totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefen ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt. Zie, de rechter staat voor de deur. Broeders, neem tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam van de Heer hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die, en dan komt er een kernwoord, vol hart hebben. Dat staat hier. Dat is ook de kenmerk van alle briefjes van de gemeentes in de openbaring. Volharding, trouw. Dus die vol hart hebben. Dan zegt hij verder, gij hebt de volharding van Job gehoord. En gij hebt uit het einde dat de Heere deed volgen, gezien, nu dus een hele mooie, dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Mooi, hè? Uiteindelijk ga je door dat dal, en je blijft op de Heer zien, je volhardt, je hebt geduld, je hebt voorbeelden. Wij hebben in ons geloofsleven voorbeelden nodig, toch? U ook, ik ook. Voorbeelden die die loop goed ten einde gebracht hebben. Zoals Job wordt hij aangenomen. Maar ook alle profeten. Denk eens aan Jeremia, Jesaja, Hosea, Heer Jezus zelf. Hun leven ging niet over een leien dakje, maar ze waren wel trouw. En ze hebben volhard. En zij zagen aan het einde dat de Heer rijk is aan barmhartigheid en ontferming. En wie is er een die ontferming kent? Dat is die barmhartige hogepriester. Herkent u de woorden? Wij hebben een hogepriester die barmhartig is. Dus in onze diepe gang van het leven horen wij de stem van de Heer Jezus die daar zegt, volgens Hebreeën, ik leef om voor jou te bidden. En daar staat ook dat hij in elke dingen, alle dingen als gelijk als wij is verzocht geweest, maar niet heeft gezondigd. Maar in dat alles begrijpt hij elk probleem, elke diepe afwijzing, emotie, verdriet van de mens die hij in dat lijden ondersteunt. Dat is zijn werk. Dat is het werk van de Heer Jezus nu. Hij is als hoge priester van het nieuwe verbond een onderdeel geworden van uw leven. En zorgt ervoor dat uw geweten gereinigd wordt, dat u bekwaam gemaakt wordt om hem te dienen. Door die dalen heen, op weg naar die kroon. Dat is het einddoel. En de Heer Jezus is trouw. Een ander woord voor trouw is geloof. Vertrouwen. En de Heer Jezus heeft de gehoorzaamheid geleerd, staat er in Hebreeën, uit hetgeen hij heeft geleden. Dat is voor ons niet te begrijpen. Maar toch heeft hij ook moeten lijden om mogelijk ons ten voorbeeld te zijn. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar wij zien ook de Heer Jezus die om de vreugde welke voor hem lag, de kroon die u ontvangt, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich heeft genomen. Maar Jezus wist dat na de vernedering voor hem een verhoging zou wachten. En dat heeft hij ook. Want de Hebreeënbrief zegt in het allereerste gedeelte al dat de Heer Jezus na de reinigmaking van onze zonden naar de hemel is gegaan en daar zit aan de rechterhand van de majesteit en toen een naam ontving boven elke naam. Dus die diepe vernedering bij de Heer Jezus heeft een uitermate verhoging tot gevolg gehad. En dat is dezelfde route die wij ook moeten volgen. Niet het kruis, maar wel wat hier staat, hebt geduld. Ik ga nog een keer terug naar vers 7. Hebt geduld, broeders, tot de komst des Heren. En dan in dit gedeelte, wordt de Heer voorgesteld als een landman die wacht op vrucht. En wat zou nou die vrucht zijn? Als wij een onderdeel zijn van zijn werk. Als hij ons snoeit. Als hij ons reinigt. Om vrucht te zien. Dan verwacht hij die vrucht uit uw en mijn leven. Die is niet voor onszelf, die is voor hem. En hij zegt ergens anders, ik heb je gekocht en betaald. Verheerlijk mij dan met je lichaam. Dus uiteindelijk hebt u helemaal geen recht meer op uw lichaam. Gek gezegd. De Heer Jezus is eigenaar van uw lichaam. Hij heeft dat gekocht. Hij heeft daarmee gerant. Hij staat daarmee gerant dat u bewaard wordt voor de komende toorn, om maar met die woorden te blijven. Maar vervolgens mag hij ook iets van u verwachten. Toch? En dat is zijn leven in u. De Filippenzenbrief zegt dat wij de werken moeten doen die hij tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dus uw leven heeft ten doel dat zijn vrucht groeit voor hem. Dus lezen we verder. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft geduld. Totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Die vroege en late regen, daar zou je best wel eens wat van kunnen denken. Bij de wijnstok was het snoeien. Dus het is wel mooi gezegd, vroeg en late regen. Maar ik denk dan ook alles wat dat groeiproces heeft beïnvloed. Dat is verdrukking. Dat is ook benauwdheid. En wat dacht je van de wijn? Hoe de wijn ontstond? Dan moet je wel eerst vertrappen. Toch? Dus voordat de vrucht ontstaat in uw en mijn leven, moet er wel lijden zijn. Hoe verdrietig het ook is. Maar de mate van de diepte kan ook wel eens de mate van de hoogte van de verheerlijking betekenen. Dat kan. Dat weet ik niet. We hebben het over kroon, hè? En we hebben het over heerlijkheid. Maar we moeten nu nog even een rukkie door, zegt de Zuid-Afrikanen. We moeten nog even. En daarom moeten we elkaar bemoedigen. Maar we gaan door dieptes heen. Allemaal. Maar we mogen zien op diegene die de landman is. Oefen ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Stelt u voor dat dat snel is. Dan zal hij dus ook u belonen voor de trouw die u aan hem bewezen hebt. En dat zijn al die kronen. Broeders, zucht niet tegen elkaar, opdat gij niet onder het oordeel valt. Dat oordeel is hier niet dat u de dood zou. Dat gaat over de beoordeling. Dat gaat over dat hij aan u nog iets op te merken heeft. Dat heeft niets te maken met de zaligheid. Want dat is nieuw leven, dat neemt God niet weg. Het gaat hier om de beoordeling. Wij zullen toch allemaal beoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus. Of dat een ieder wegdragen wat hij verricht heeft, het zij goed, het zij kwaad. Of dat je gebouwd hebt met hooi of stro of stoppel. Of met goud of edel. Dus dat gaat over dat onze leven straks als het ware beoordeeld worden. En of Christus iets van zichzelf in onze levens heeft gezien. Daar zijn we nu mee bezig. Dat is het woord wat wij in onze hart laten planten. Dat is ook mooi, want dat staat een paar hoofdstukken terug. In Jacobus 1 vers 21. Leg dus af alle vuilheid. Sorry. Jacobus 1 vers. Dit is een hele belangrijke tekst. Leg dus af alle vuilheid en uitwas van boosheid en neemt. En dan praten we weer als een tuinder. Als iemand die de akkers bebouwt. Neemt met een zacht gemoed of zachtmoedigheid het in u geplante woord aan dat uw zielen kan behouden. Dat is 21 van Jacobus 1. Dus het woord wat ook nu tot u komt, wordt in uw harten gezaaid, geplant. Als u verhard bent, als u al denkt, hoe lang duurt het nog, die man is bijna klaar, nou, dan gaan we naar huis. U kunt ook verhard zijn. U kunt ook het woord in uw hart laten groeien, dat het ontvankelijk is. Dat het toebereid is, zoals ook bij de zaaier. En dan doet dat woord ook wat. Dat woord is kracht Gods. Tot behoud. Dus het is ook beoordelen van wat ons leven voor hem heeft bewerkt. Het is zijn leven in ons. En dan zie je, de rechter staat voor de deur. En dan, broeders, neemt tot u een voorbeeld van geladenheid en geduld de profeten. Die de naam van de Heer hebben gesproken. Zij prijzen Wij prijzen hen zalig die volhard hebben. Het gaat om trouw. Het gaat om volharding. Het gaat om dat doel. En dat doel is Christus in ons. Dat zijn leven in ons zou leven. En dat wij hem trouw blijven tot die dag van zijn verschijning. Het gaat hier over de komst van de Heer. Het gaat over de vrucht die het leven met zich meegebracht heeft. Zijn leven in ons dat voor hem is. Want als je in Openbaring 4 leest, of 5 is het geloof ik, dat die 24 oudsten rondom de troon zijn, dan krijgen ze toch ook kronen. En waar blijven die kronen? De voeten van het lam. Die zijn niet voor hunzelf. Maar dat was, en dat is heel mooi, dat was het bewijs dat hun levens zin hadden. Hun levens hadden zin gehad. Hun levens hadden opbrengst, hadden vrucht gedragen. Dus als iemand vraagt, wat is het doel van mijn leven? Dan zeg je, nou, vrucht dragen voor de Heer Jezus. Hoe lukt dat dan? Kan dat dan? Ja, dan moet je je hart openstellen voor zijn woord. Dan kan hij dat in je hart planten, gelovig worden. Dan ontvang je de Heilige Geest. En dan heb je leven ontvangen en overvloed. En dan doet hij dat door jou heen. Dat is zijn leven. Dat is zijn woord. Dat draagt vrucht. En daarom is die relatie met de Heer Jezus Christus ook zo belangrijk. Dat wij dat woord opeten en dat wij trouw blijven aan dat woord wat tot ons gekomen is. En dan wordt Job voorgesteld als degene die tot het einde volhardde. Oh ja, hij deed wel eens wat fout, maar hij bleef trouw. En aan het einde zei hij, vroeger hoorde ik van u, maar nu weet ik het. En dan noemt hij die prachtige woorden. En men zegt dat Job het oudste Bijbelboek is. Ik weet niet of het zo is. Het is wel heel oud, maar laten we dan aannemen dat het... Hij zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. Zegt Job, hoe kom je aan die woorden? Het is het woord van God. Verlosser, waarvan verlossen dan? Nou, van het onheil, van die damp, dat je mens maar een damp is. Wil je dan een damp zijn? Wil je dan net als een gras zijn? Of wil je dat de landman in jou zijn leven terugziet en zegt, het heeft zin gehad. Welaan, ga in. 10 steden, zegt hij dan in Lucas. Lees het maar eens na. Dat is mooi hoor. Het is allemaal heel dichtbij. Als de Heer Jezus morgen er is, dan wordt het allemaal voor ons. Dan kun je er ook niks meer aan afdingen. Je kunt vandaag de dag wat aan toevoegen. Dus ons leven kan zin, meer zin, nog meer zin hebben, als hij het in zijn hand heeft. Het is zo geweldig dat je leven ergens te doet. Dat het niet een ijdel leven is. Alles wat je om je heen ziet is toch gewoon echt ijdel. Er waren nog een paar van die mannen die ijdel waren. Ik noem er een paar. Nebukadnezar. Weet u nog dat hij op die... Hij liep in Babel en toen zei hij, tjonge, dat is toch wel wat, hè. Babel, dat heb ik gebouwd. Hij keek om er heen hoe de mensen allemaal zouden zeggen, ja, dat is fantastisch. Wat werd er van die man? Er staat dat hij gras ging eten en dat hij verstoten werd van de mensen. Hij werd zo naar beneden gekelderd. Zo kan het gaan. In Lucas 12, daar zegt hier Jezus die geschiedenis van die man die dacht, nou, ik heb hard gewerkt, ik heb veel koren, ik bouw grote schuren en ik ga het lekker van nemen. Ah, zegt de Heer, dwaas. Vannacht haal ik je ziel op. Het is allemaal voor niks geweest. Wat dacht u van Herodes in Handelingen 12? Als we toch in Handelingen 12 zijn, laten we dat dan even lezen. Die deed ook een beetje raar. En die werd wel heel snel gestraft. Die kreeg niet een tijd om nog tot inkeer te komen. Handelingen 12. Dus 22 en 23. Is ook zo'n voorbeeld van iemand die geen rekening hield met of het wel zou zijn zoals hij dacht. Handelingen 12 lezen we dat. Er staat de dood van Herodes boven. En dan in vers 21, en op een bepaalde dag, ik ben in Handelingen 21, vers 21, Handelingen 12, vers 21, Handelingen 12, dan staat er, op een bepaalde dag hield Herodes in een koninklijk kleed op de troon gezeten en reden tot hen, och, kijk eens, en het volk juichte hem toe. Dat moet goed gevoeld hebben. En nou gaat hij met de bijl. Let op. De stem van een god, en niet van een mens, dat is wel heel verkeerd beoordeeld. Het was maar een damp. Hij was ook gras. Maar men dacht dat het een god was. En terstond, vers 23, sloeg een engel des Heren, omdat hij de god de eer niet gaf. En er werden de wormen gegeten en blies de adem uit. Dan sta je dan op Babel, of dan zit je dan op je troon. En de laatste, die noem ik u in 2 Thessalonicenzen 2, die heeft ook een hele grote mond. We waren er net vlakbij. En het heeft alles te maken met de toekomst. En deze persoon, die heeft de prachtige naam de Antichrist. Die is al onder ons en die heeft een hele grote mond. Die wordt in Daniël ook al genoemd. En die spreekt tegen God en let op, dat zijn niet maar zo woorden. Hij sleept de hele mensheid achter zich aan. Dat moet een man zijn met zo'n invloed, een religieus figuur, die de mensen inpakt met zijn mooie redeneringen. En dan staat er iets heel bijzonders. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Moet ik wel even opzoeken. Het gaat over de wederkomst des Heer. We blijven nog steeds in de wederkomst van de Heer. Maar omdat we weten dat de tijd die we nog hebben, dat we die dan goed gebruiken. Hè? En dan lees ik in vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook. Want eerst moet de afval komen en de mens de wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander enzovoort. En in vers 8 staat er. Dan zal de wetteloze zich openbaren en dan hem, die wetteloze, die antichrist, zal de Heere doden door de adem van zijn mond. Dus die mens, die antichrist, die heeft een grote mond tegen God, die wil alles veranderen. Dat denkt daar niet te min over. De mensen worden verleid. Het is een enorme kracht, macht, invloed. Maar hij spreekt op een gegeven moment tegen de Heer. Je kunt het lezen in Daniël 7 vers 8. Dan als Christus verschijnt, dan doodt Christus die persoon door de adem van zijn mond, door het woord God. Dan zie je hoe almachtig God is. Dat die kracht waar iedereen achteraan loopt, die zich verzet in de tempel, weet u wel, dat die alles achter zich aan laat slepen, die macht heeft, die ook wonderen doet, dat is niet gering hoor. En dan heeft hij zo'n grote mond en dan is hij misschien zich ook helemaal niet bewust dat ook zijn leven eindig is. En dan verschijnt onze heiland, Christus, en die doodt deze macht door de adem van zijn mond. Zo machtig is onze heiland. Misschien is het wel dezelfde kracht waarmee hij alles tot stand heeft gebracht. Het is ook dezelfde kracht die heeft geroepen dat u nieuw leven mocht ontvangen toen u tot hem geloofde. Hij houdt alles in zijn hand. Hij bepaalt het. En die naam, boven elke naam, die naam, daar moeten wij ons vertrouwen op stellen. En die Heer, die verschijnt. En die maakt alles zoals God bedoeld heeft. En dan wil ik eindigen met de mooie volgorde, ook voor de jonge mensen in ons midden. Over de volgorde van het plan Gods. En dat is in 1 Korinthe 15, wil ik daar met u heen gaan, vanaf vers 23. Omdat het plan wat God heeft, wat we nu niet zo goed zien, omdat we nu allemaal in de war gebracht worden door alles wat ons door het nieuws en door allerlei andere methodes tot ons komt, we denken dat dat de norm is en dat dat de gang van de wereld is, maar dat gaat voorbij. Daarboven heeft God een plan. En daar was al een plan wat hij in Psalm 16 zei, dat hij ooit zijn zoon uit de dood zou opwekken. Dat is gebeurd. En nou is het volgende plan, of is een plan dat hij weer komt om zijn gemeente thuis te halen. Maar er is een volgorde en dat plan van God staat vast. Daar doet niemand iets af of toe, niks. Dat gebeurt gewoon. En dat plan, dat is belangrijk dat we dat kennen. Zodat we kijken met de ogen naar iemand die weet hoe het plan van God eruit ziet. Misschien niet tot in detail, maar dat je je bewust bent dat je deel uitmaakt van de grote programmeur. Degene die een plan heeft, de architect. Die zijn zoon stuurde om dat plan uit te voeren. Dat staat letterlijk in de Bijbel zo. En dat plan is belangrijk om te kennen. En hier wordt het in een soort van notendop genoemd. Dan staat er in 1 Korinthe 15, dat gaat over de opstanding van Christus. En dat opstandingsleven, de Pinksterdag, hebben we dat gezien, daar gaan we straks weer aan denken. Dat is uitgestort in de levens van de gelovigen. En dat is ook in uw leven uitgestort. Dat is het opstandingsleven. Daar begon het nieuwe leven. En toen? Maar nu, zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling, als eerstgeborene, als erfgenaam, die ontslapen zijn. Christus de eerste van die nieuwe schepping. En ook de erfgenaam. Openbaring 5 met die boekrol. Hè? Hij was de enigste. Daar gaat over die persoon hebben we het. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Namelijk Jezus. De eerste was Adam, de tweede was Jezus. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En kijk, dan zegt hij dit. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Er zit dus een volgorde in het plan Gods. Eerst Christus, staat er. He? Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus bij zijn komst. Dan ben jij. En ik hoop ook ik. Wij. De volgorde. Zie, dit staat gewoon vast. Hoezo? De wereldheersers. Die hebben plannen. Die beramen, die zeggen ook tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, laten we de banden van hen afgooien. Psalm 2. Nee, er is een plan. En dat gaat gebeuren. Dus eerst Christus, dan die van Christus bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan de God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want, vers 25, hij moet als koning heersen. Dat hoorde ook bij de beloftes aan David. Want David zou, zijn zoon, zou een troon krijgen. Een eeuwig troon. Daniel, hè, dat is dat beeld wat omvalt, wordt opgevolgd door een eeuwig koninkrijk. Daar hebben we het hier over. Dit is het plan Gods. Want hij moet als koning heersen, vers 25, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Wanneer alles, want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen, maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen zal zijn, is blijkbaar hij uitgezonderd, Christus, die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen zal zijn, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft. En dan ben je heel verder, ben minstens 1000 jaar verder, opdat God zij alles in allen. God heeft een plan. De wereld is in de zonde gestort. God maakte een plan. Hij heeft daar al laten zien dat de dood overwonnen is. En straks zal de dood ook weg zijn. En de toekomst zal zijn God alles in allen. Het nieuwe koninkrijk. Daar zegt Petrus van, wij verwachten naar zijn belofte nieuw hemel, nieuw aarde. Dus er komt nog een tijd wanneer God door zijn zoon alles zal onderwerpen. En dat is nu niet zo. Het raast en het doet maar. Het is maar ijdel, het is een damp, een gras. Maar het onvergankelijke leven is tentoongesteld. Christus heeft gezegevierd. En wij geloven dat dit gaat gebeuren. Wij zijn vertrouwende op het volvoeren van de belofte Gods. Christus is opgestaan in de hemel en wij wachten nu op zijn komst. En dan zal hij alles aan zijn voeten onderwerpen. En dan stop ik echt naar, ga ik naar Openbaring. En ik wil niemand verder iets voor de goed. In Openbaring staat een heel mooie tekst. Vind ik. Ja, dat vindt u ook. In Openbaring 3. Of 2 of 3. Zoek het nog eenmaal. Ja. In Openbaring 2, vers 26. We hebben in Jacobus gelezen dat we moeten overwinnen. Trouw zijn. Volharden. Om die kroon. En hier in Openbaring 2 vers 26 staat een tekst die komt eigenlijk rechtstreeks uit Psalm 2. Waar gesproken wordt wat we net in Korinthe lazen over dat de Heer Jezus alles aan zijn voeten zal onderwerpen. Daar gaat het over. Want we lezen. Wie overwint, en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk zullen ze verbrijzeld worden. En dan staat erbij, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. We kwamen uit Psalm 2 met de belofte dat de Heer Jezus, en hier ook Korinthe 15, alles aan zijn voeten zal onderwerpen. En hier wordt er een groep aan toegevoegd. Ik lees het nog een keer. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk zullen zij worden verbrijzeld, dat is Psalm 2. En dan zegt hij, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dus hij zegt tegen de gelovigen, na de opstanding, dat zij zullen delen aan zijn werk, als hij de vijanden zal onderwerpen, in de toekomst, in dat werk. Ziet u? Of heb ik nou het voet van Dick Wolders en Schoorsta weggemaaid? Maar misschien... Misschien zullen we er nog iets aan toevoegen, maar dit is, als wij dit ons realiseren, broeders en zusters, dan zien wij toch dat alles wat in deze wereld gebeurt, volledig ondergeschikt is. Er is een plan Gods. En er is een verbondenheid met Christus als hoge priester. Wij zijn schat hemeltje rijk. En we hoeven gewoon alleen maar te volharden. Nou ja, dat is nogal wat natuurlijk, maar u begrijpt wat ik bedoel. Laten we daar gewoon blijmoedig onder zijn. Laten we elkaar daarin bemoedigen. Zijn woord is waarheid. En de duivel liegt alles aan elkaar. En daar zitten we al daar naar te luisteren. Laten we naar hem luisteren. Die zegt, ik ben trouw. Ik leef om voor jou te bidden. En voor degenen die hem nog niet kennen, kom. Laat je uittrekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Kom dan tot Jezus. En ontvang zijn leven. En heb een geweldige toekomst. Hij zorgt dat je leven is tot eer van hem. Want dan heeft het echt zin. En dan is het niet ijdel, dan is het geen damp. Dan ben je niet als het gras. Dan ben je in hem bewaard. Een geweldige toekomst, broeders en zusters. En laten we hem daarvoor danken. Hè? Lieve Heer Jezus, vanmorgen is er veel gedeeld. We hebben gehoord van de broeder over de toekomende tijd. Over de komst van de Heer Jezus, over het onttrokken worden aan de toorn. En toorn op allen die u niet hebben geloofd. Die u hebben verworpen. Die u hebben verloochend. Die u hebben, nou, die u ongehoorzaam zijn gebleven. Maar wij, Heer Jezus, als kleine groep in een wereld die voorbij gaat. En ik weet dat er vele gelovigen zijn, maar in het gehele mensheid, Heer, is het toch geen meerderheid waarschijnlijk. En bid ik u, Heer, of u door uw geest ons wilt bemoedigen dat we trouw blijven. Omdat we ons bezighouden met de uitvoering van uw beloften. Heer, dat onze handen zijn zoals de handen op de van de dienaar zijn op de handen van de gebieder, van de Heer. Die handen die komen in beweging. Die handen gaan handelen. En die mond gaat spreken. Heer, u hebt gesproken en nu zwijgt u. En straks gaan wij u weer ontmoeten. En gaan wij uw handelen met deze wereld weer zien. En Heer, dat zal een ontmoeting zijn met een tegenspreker die u zult doden door de adem van uw mond. Het zal een macht zijn die zich verzet tegen u en tegen uw volk. En die macht zult u breken. Heer, u zult een heel nieuw koninkrijk oprichten, zoals Salomo dat deed. Waar gerechtigheid heerst en recht. En u zult deze aarde veranderen. U zult uzelf openbaren aan deze wereld. Bij de openbaring van u, Heer Jezus, in de toekomst. Heer, en wij willen op uw handelen, op uw spreken letten. Heer, dat het moment dat u ons thuis zult halen, dat wij, als het ware, met u verbonden in eeuwigheid mogen leven. Deel zijn van die heerlijkheid en van die erfenis, van dat nieuwe leven wat tot stand kwam hier op die ochtend daar in Israël. In vlakbij Golgotha, waar u opgestaan bent uit de dood en onvergankelijk leven aan het licht gebracht, en dat u delen wil aan een ieder die wil geloven. Heer, deze wereld gaat voorbij en ook de overste van deze wereld zal geoordeeld worden en beoordeeld worden en zelfs verdwijnen. Maar wie de wil van de Heer doet, blijft in de eeuwigheid. Wij, Heer, mogen ons richten op de beloften. En die zijn ja en amen. Dank u wel, Heer. Amen.